dat dan een Frans?
Ja, dan ben je dus
bij de klinken.
Ja, ja,
dus dat is altijd. En de akoestiek in muziek. Hè? Dan kraak ik, dan kom jij met je volgende vraag, toch? Begrijp ik.
Eerste klap. Waarom ben je in Amsterdam gaan kraken, Saskia?
Oh god. Ik ging studeren in Amsterdam. En ik had in de plek uit het dorp waar ik vandaan kwam al in een woongroep gewoond. En voor mij was eigenlijk het automatische gevolg daarvan dat ik in Amsterdam ook weer in een groep wilde wonen. En ik studeerde aan de Sociale Academie. En daar leerde ik mensen kennen die met hetzelfde probleem zaten van buiten de stad naar Amsterdam. En dan snel werd er een clubje gevormd van waarmee we wilden gaan wonen. En toen zijn we gaan zoeken in de stad waar we dan wilden gaan wonen. En het gevolg was dat we in de VPC-buurt terechtkwamen, omdat daar grote panden waren en daar ook een soort geschiedenis van woongroepen was. En dus we zijn naar het Kraakcafé gegaan. We hebben daar informatie gekregen, helemaal zo'n handleiding over hoe je dat moest doen, hoe je de panden moest uitzoeken. En werden we bij wijze van spreken geleerd van hoe we konden gaan kraken. En eigenlijk een van de eerste vragen was, toen we in de VBC kwamen zoeken of we niet de woongroep wilden worden van de Luik. Dus daar hebben we ook nog heel serieus over nagedacht. We zijn er twee keer heen geweest, hebben met de mensen gesproken die daar woonden. En uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen, omdat het een te onzekere situatie was. En dus dat hebben we niet gedaan. En toen zijn we een ander pand gaan kraken.
Hoe ging dat?
Uiteindelijk hebben we gekraakt in de Van Banenstraat. En we hadden via gehoord dat daar al heel lang niemand was. Dus we hebben met plakbandjes en nucifertjes en eindeloos in de kroeg aan de overkant het huis bespied om te kijken of dat echt leeg was. En met de buurt hebben we dat gekraakt en binnen een week hadden we een huurcontract. Dus dat was een fantastische kraak. En van daaruit ben ik toen actief geworden binnen de buurt, de VPC-buurt.
En waarom vond je het zo belangrijk om in een woongroep te wonen?
Te wonen, omdat wat ik prettig vond was dat ik niet alleen in de stad terecht kwam en de hele manier van samenwonen. Ik vond het wel belangrijk dat ik een eigen plek had, maar dat het eten en toch het lief en leed, dat je dat met elkaar kon delen. En ik denk ook dat het te maken had omdat ik ging kraken met medestudenten, waarvan een aantal al actief waren binnen de kraakbeweging. En je hebt toch ook een beetje dezelfde ideologische achtergrond. En dat was ook heel belangrijk binnen het pand hoe wij gingen wonen. En binnen de studie.
En wat trok je zo aan in de kraakbeweging?
Nou, ik denk dat in eerste instantie wat me aantrok binnen de kraakbeweging niet zozeer was de kraakbeweging zelf, maar het ging om het wonen. Het ging om het anders wonen en wat, en zeker in deze buurt, waardoor ik er steeds meer door gefascineerd werd, was dat het waren grote panden. En daardoor ontstonden er gewoon ontzettend veel andere projecten en initiatieven werden van daaruit genomen, gewoon simpel door het feit dat er veel ruimte was. En ik heb echt helemaal een blik uit. Sorry hoor.
We moeten toch niet meer doen.
Eerste klap. Wat trok je zo aan in de kraakbeweging, Saskia?
Wat mij aantrok in de kraakbeweging was met name de manier van wonen. En ik wilde wonen in een woongroep. En dat was op een andere manier eigenlijk onmogelijk in Amsterdam. En dat idee kon wel verwezenlijk worden binnen de kraakbeweging. En ik wilde heel graag binnen een woongroep wonen, omdat ik al gewend was op die manier te wonen in Castricum. En het fijn vond om met mensen te wonen, de gezelligheid, maar ook het feit dat ik met medestudenten woonde, de ideeën, dus de studie had er veel mee te maken, gezamenlijke projecten die we deden. En het was ook heel veilig om op die manier te wonen. En we hebben dan gekraakt in de Vondelpark Concertgebouwbuurt. En waarom we in die buurt terecht kwamen was dat het de buurt was van de grote panden en ook de buurt was met de geschiedenis van alvast woongroepen, hoe mensen woonden. En dus we zijn naar die buurt toegegaan, gevraagd of ze ons daarbij konden helpen. En een van de eerste vragen was of we in het Luik wilden gaan wonen. We hebben daar ook heel serieus over nagedacht, zijn er verschillende malen heen geweest, hebben met die mensen gesproken in de Luik wat het betekent om daar te wonen. En uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Toen is het nog zo geweest dat we met de helft van de bewonersgroep van dat moment zijn gaan kraken ergens anders, in de Van Banenstraat. En dat was een hele goede kraak, want we hadden vrij snel een huurcontract. En daar zijn we dus gewoon aan. Wat mij aansprak van de kraakbeweging was dat je op een bepaalde manier buiten de samenleving stond, in de illegaliteit als je dat zo wil noemen, en dat je daardoor de gelegenheid kreeg om te experimenteren met dingen, experimenteren met de eerste stand hoe leef je samen, maar daarnaast ook er ontstonden allerlei theatergroepen, winkeltjes, er werden allerlei projecten opgestart, er ontstonden, kwamen ruimtes vrij waar mensen met hun beentje konden repeteren. Dus de enorme vrijheid om jezelf te ontwikkelen, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen wat mij heel erg aantrok in de kraakbeweging. Ook voor mezelf, om mezelf te ontwikkelen. Waarom ik met de Luik te maken kreeg, was omdat ik in de buurt kwam te wonen waar de Luik centraal stond. En omdat dat eigenlijk het focus was van de hele buurt, werd ik daarin meegezogen. Het is niet zozeer dat me dat pand mij fascineerde, maar daar werd over gediscussieerd. Dat was het hot item binnen de buurt. Met name dat pand door de knokploeg ontruimd werd. Dat was natuurlijk een enorme verontwaardiging binnen de buurt. Het was ook bedreigend, omdat je dat allemaal, ons allemaal kon gebeuren. En daardoor ontstond een enorme solidariteit. Het hele chockerende aan het gegeven was, terwijl wij nog aan het discussiëren waren over hoe we de Luik terug zouden moeten krijgen, want dat was heel duidelijk, dat was een focus wat we wilden bereiken, werd de Luik herkraakt door gewoon een knokploeg van ons. En dat is met name ook waarom ik steeds meer betrokken ben geraakt in het actiecentrum en me er tegenaan heb willen bemoeien in de discussies, op wat voor manier voer je actie. Doe je dat gewelddadig? Kan je dat op een andere manier doen? Omdat buiten het feit dat de Luik zo centraal stond binnen de buurt, wonen we ook in de buurt. En was het belangrijk dat, of ik vond het belangrijk, en de mensen ook om mij heen, dat de buurtbewoners ons ook accepteerden. En dat je daar gewoon kon wonen, zonder je bedreigd te voelen of dat mensen niks met je te maken wilden hebben. En dat waren twee dingen die heel erg met elkaar beten. En met name beten tussen onze buurt en de andere buurten.
Stop. Ik kan meteen doorgaan.
Oh, ja. Ja. Kloppen maar.
Klopt. Voel je je serieus genomen in die bemoeienis met die actie van te laten?
Nou, dat is eigenlijk het hele tragische. Ik denk dat als ik er nu over nadenk, me minder serieus genomen voel dan dat ik dat toen voelde. Ik heb me toen heel erg ingezet om serieus genomen te worden en daar heel erg tegen geknokt. Heel veel informatie door de bonzen, door de heren van de beweging, hielden ze voor zichzelf. Ze waren slecht in communiceren en daar met name over waar het om ging, om daar ook over te discussiëren en terug te brengen naar de achterban, de andere bewoners van de buurt. En ik denk met name door mijn inzet en hoe ik daarmee bezig ben geweest en daar altijd tegen heb gevochten, het idee heb gehad dat ik wel serieus werd genomen. Maar als ik terugkijk, dan denk ik, nee, ik ben helemaal niet serieus genomen. Het is nooit naar mij geluisterd, ondanks al mijn inzet en inspanningen. En ik heb dat toen de tijd waarschijnlijk ook zo gevoeld, omdat ik vanuit de kraakbeweging heel erg mijn eigen weg heb gezocht in actief zijn in bepaalde groeperingen. Dat deed ik wel altijd vanuit de Vondelpark Concertgebouwbuurt, het HPC-buurt. En zoals in het 8 maartcomité en in het AFRA. Maar ik denk dat meer ontstaan is omdat ik zo weinig mijn ei kwijt kon binnen ons eigen actiecentrum. Dan ik denk dat het dat met name is door het feit eigenlijk heel triest dat ik niet serieus genomen werd.
de vrouwen niet serieus genomen werden binnen de buurt.
Dat, is een, dat was een algemeen iets, of vrouwen niet serieus genomen werden?
Nou, ik denk dat dat een, bij ons in de buurt op een gegeven moment heel duidelijk ging spelen. Een van de reacties van hoe onze vergaderingen gingen en hoe er gediscussieerd werd en wat daarmee gedaan werd, dus niks, was dat wij een vrouwenavond instelden, dat de vrouwen van de buurt bij elkaar kwamen om daarover te spreken, waar eigenlijk binnen de andere vergadering niet over gesproken werd, en dat we op die manier probeerden ons sterker te maken. En dus dat werd gedeeld, maar daar kwam eigenlijk weinig uit voort.
En waar heb je eigenlijk vooral aan geërgerd bij die actie rond de Luik?
Waar ik me aan geërgerd heb rond de Luik is het geweld. Het feit dat, zeker op het einde van de Luik, dat speelde, dat de Luik ontruimd zou worden. En als ik daar ook dan nu weer over nadenk, is van ja, de bewonersgroep, ik weet niet meer. Toen die tijd ook niet eens meer wie daar woonde. Dat was niet meer belangrijk. Het ging alleen maar over de Luik en hoe dat te behouden. En dat de tegenstellingen over hoe de Luik behouden moest worden enorm groot waren. Dat er op een bepaalde manier gekozen werd van nou, we willen daar een politieke oplossing voor vinden. We willen daar met de gemeenteraad over praten, met de wethouders. En aan de andere kant was er zeker met name vanuit de staatslid die buurt, werd er een soort oorlog voorbereid. En het feit dat je daar helemaal niets meer over te zeggen had, dat het, die hele beweging over je heen kwam, en dat is denk ik het meest idiote wat ik vond aan het einde van de Luikperiode. Dat ik daar niets meer over te zeggen had, dat je niks meer kon inbrengen, en ook dat de ontruiming plaatsvond, dat wij nog overdag bezig zijn geweest om de mensen in de buurt te helpen hun ramen te barricaderen met houten planken. En dat je ondertussen zag dat de barricades opgeworpen werden. En het idiote was ook dat de hele Van Barenstraat ten tijde van de ontruiming open lag. Omdat daar gewerkt werd aan de straat. En je voelde gewoon in de lucht van er gaat een oorlog komen. En dat je daar dat helemaal niet meer kon tegenhouden. Terwijl de Luik eigenlijk bij onze buurt hoorde. En dat we hadden niets meer te zeggen. Het gebeurde gewoon. En er kwam oorlog.
En waarom wilde je die oorlog zo graag voorkomen?
Nou, omdat dat, of ik denk dat verder dat met mij deelde, dat we dat niet als oplossing zagen om de Luik te behouden. En dat we dan werden waar we tegen vochten. Dat je, want de angst om door een knokploeg te ontruimd worden, de kraakbeweging veranderde in een soort bijna fascistische knokploeg. Maar met één focus, met geweld. En oorlog willen we dat pand behouden. Terwijl je van tevoren al kon inzien dat je alleen maar dingen kapot maakte. Dat je daarmee dat pand niet terugkreeg. Dat je de buurt helemaal tegen je kreeg. Dus alles waar we al die tijd aan gewerkt hadden. Om mensen duidelijk te maken waarom we kraakten en hoe we wonen. En dat we die panden niet vernielden, maar juist bouwden tot onze manier van wonen. En dat mensen met fotografie bezig waren en dat de kinderen wonen, dat we geen enge mensen waren. Dat was gewoon in één klap verdwenen. We waren enge mensen en dat kwam ook door tijdens de ontruiming een schoolklas werd in elkaar geslagen. En dus alles wat opgebouwd was binnen de buurt verdween eigenlijk in één keer. Een paar dagen was dat voorbij.
Eerste klas. Wat voor buurt?
Wat voor buurt is het hier? Nou, ja, wat ik al eerder gezegd heb, het is een buurt van de grote panden. En wonen vrij veel.
Gaat even stoppen.
Ja, moet ik niet zeggen.
Tweede
klap.
Wat voor buurt is het?
Vondelpark Concertgebouw buurt. Het is een buurt van grote panden. En wonen veel conservatieve mensen, oude mensen. Dus het feit dat hier gekraakt werd en hier allemaal woongroepen kwamen wonen, dat was heel erg bedreigend voor de buurtbewoners. En we waren enge mensen, vieze mensen, rare mensen die allemaal met elkaar in één bed lagen. En de vooroordelen waren enorm. En dat was voelbaar, omdat toch veel panden gesitueerd lagen dicht bij elkaar. En het, voor de buurtbewoners is dat voor ons dus, voor de kraakbuurtbewoners, want ik voelde me echt buurtbewoner, is dat een heel belangrijk item geweest. We hebben veel informatie gegeven aan de buurtbewoners. We hebben alle pamfletten uitgedeeld om ze te informeren van als er wat aan de hand was, waarom we deden, hoe we deden, wat de achtergrond, onze politieke achtergronden daarvoor waren. We hebben zelfs een keer een telefoontentoonstelling gehouden. Dat we de mensen vanuit alle panden die gekraakt waren, van hoe ze waren toen ze kraakten. Want het waren allemaal speculatiepanden die gewoon leeg geslagen waren. Casco. Nou, dat de situatie was waarin we inkwamen. En dat we die panden weer bewoonbaar maakten. En om op die manier dat die barrière weg te halen. En dat wij gewoon een gedeelte van de buurt waren. En ik denk wel een van de meest tekenende dingen was dat op de dag van de luik, dat het ontruimd werd, dat er zo'n band ontstaan was met de buurtbewoners, dat wij de mensen hielpen om hun ramen te barricaderen, omdat het gevoel dadelijk daar was van wat er nu gaat gebeuren, kunnen wij ook niet meer tegenhouden. Er komt gewoon een leger straks vechten tegen de ME en daar kan niemand meer wat aan doen.
En kun je een voorbeeld noemen? Je zei dat straks een keer niet serieus genomen. Kun je nou een voorbeeld van noemen?
Niet serieus genomen worden door de heren, door de bonzen, zoals we ze noemden in de buurt. Nou, ik kan me herinneren dat er een vergadering was met Etty. En dat een aantal heren, wethouder Etty, met een aantal heren daarheen gingen. En dat wij aan het wachten waren in opstand. En we waren nieuwsgierig en we wilden weten van, nou, waar hebben jullie over gesproken en wat is er aan de hand? En dat er eigenlijk alleen werd gezegd van, we kunnen daar niet over praten, want de muren hebben oren. Het is, de informatie werd nooit teruggespeeld en die uitdrukking heeft toen op mij een grote indruk gemaakt. Ik zei van ja, de muren hebben geen oren, dit is gewoon een muur waar je niet tegenop kan boksen. Ze hebben zo hun eigen plan getrokken en dat is hun spelletje en daar hebben wij niets meer mee te maken.
Op die dag van die ontruiming van de lijk, wat heb je verder die dag gedaan?
Ik heb als een soort, op de dag van de ontruiming van de luik, heb ik eigenlijk als een soort Florence Nightingale met een verbanddoosje over de straat gelopen om mensen die in elkaar geslagen werden te helpen en pleisters te plakken. En omdat de ME zo tekeer ging, dat ik ben zelf ook nog in elkaar geslagen in een van de straten, omdat ik ingeklemd werd tussen twee ME charges die oprukte. En dat was zo waanzinnig. Het werd alleen maar op los gemapt. En dat was ook een verschrikkelijke dag. Echt mensen die met de open wonden in hun hoofden in zieke auto's werden gedragen. En ik kan me dat alleen maar herinneren als een hele wezenloze iets. Verschrikking.
We noemen geen namen als we het hebben over bonzen en zo.
Nee.
Goed. Alleen maar bonzen? Ja?
Zo.
Of heren. Kun je een voorbeeld noemen van dat niet serieus genomen worden?
Een voorbeeld waarin ik me niet serieus genomen voelde. Een van de zinnen die me nog steeds helder in mijn hoofd zijn, is dat de bonzen van de buurt hadden een gesprek met de gemeente over hoe dat verder zou gaan met de luik. En wij waren aan het wachten in opstand, dat was het krakenvee. En we waren nieuwsgierig over wat daar besproken was en de resultaten waren. En toen zij binnenkwamen en ik die vraag stelde van, God, wat is er besproken en wat zijn de conclusies, werd er gezegd van, we kunnen daar niet over praten, want de muren hebben oren. En we werden gewoon weggewuifd en we waren niet belangrijk genoeg om daarover te praten. Terwijl later de heren dan wel samen aan de bar stonden daar druk over te discussiëren. Het was hun spelletje en wij hoorden daar niet meer bij. Het was een afgesloten clubje.
En speelde daarin een rol dat je een vrouw was?
Ja, speelde het een rol dat ik een vrouw was? Dat ik niet serieus genomen werd? Ja, ik denk natuurlijk wel. Het is natuurlijk niet voor niets dat het een club heren was. En dat zo ingedeeld was. En ik denk dat je dat in zoveel, zoals alles in de maatschappij is ingedeeld,
dat het zal nooit bewust zijn geweest van, oh, dat is een vrouw, dus hij wordt niet serieus genomen. Maar zij hadden hun manier van praten en onze manier van praten en gevoeligheid en dat we geen geweld wilden, dat we daar continu over wilden praten, dat we dat aan de kaak wilden stellen. Dat was vervelend, dat was geruis. Dat was niet wat in hun lijn van discussiëren paste. En we waren vervelende wespen die weggeslagen moesten worden. En dat was zeker met name de vrouwengroep binnen de VPC waar die op hamerde. Wij wilden het over het geweld hebben en over de manier van actie voeren en de manier van informatie naar buiten brengen. En daarin was een grote tweedeling, echt tussen de bonzen en de vrouwengroep.
Derde klap. Waarom ben je uiteindelijk gestopt met de kraakbeweging?
Waarom ik uiteindelijk gestopt met de kraakbeweging? Het is een vrij natuurlijk verloop geweest. De luik was ontruimd en de buurt viel toch ja, uit elkaar, want dat wat ons bond, dat verdween. Het kraakcafé verdween en ik was zo spuugzat van de manier op hoe de dingen in onze buurt geregeld waren. En ook van de manier van wonen, ook binnen het pand kregen we splitsing binnen de woongroep. Er ontstonden politieke verschillen. De een wilde de revolutie gaan organiseren vanaf de werkvloer en werden lid van SAP en Rebel, maar helemaal doorgewinterde trotskisten werden dat. Die stopten met hun studie en die gingen in de fabriek werken. En nou, voor mij, wat mij bond aan die buurt en de manier van wonen, dat verdween. Dus ik ben weggegaan uit de buurt. Ben nog wel gaan kraken in Jordaan, maar dan ben ik mezelf gaan wonen. Dus totaal tegenovergestelde. Ik wil gewoon steeds meer mijn eigen lijn gaan volgen. En dat niet meer laten bepalen door de beweging.
En hoe kijk je nu op die kraakbeweging terug? Op die tijd die je gekraakt?
Hoe ik terugkijk op de kraakbeweging? Het is voor mij zo'n essentieel deel in mijn leven geweest. Door de kraakbeweging, door het feit dat je moest discussiëren, dat je moest nadenken over de manier van wonen, over wat voor standpunt je innam, het leren praten voor groepen. Voor mij is het zo belangrijk geweest om te ontdekken wat ik zelf wilde. En de kraakbeweging heeft mij die ruimte gegeven. Ik heb kunnen experimenteren en dus dit is essentieel in mijn ontwikkeling geweest.
Stop. Ja. Die man-vrouw verhoudingen, ging dat ook mis in die woongroep?
Wat voor mij belangrijk was, en ik denk wat ik ook vond bij veel vrouwen binnen de buurt, was de kwaliteit van het leven, de kwaliteit van het wonen en de manier hoe je met elkaar woonde. En dat was dus niet alleen maar gericht op het politieke doel. Het wonen was voor ons heel erg essentieel. En ik denk dat voor veel mannen het politieke doel veel belangrijker was dan de manier van wonen. En daar waren zij ook eigenlijk altijd mee bezig. En dat wij ons bezig hielden met de manier van wonen en het geweld continu ter discussie stellen, dat werd als lastig ervaren. En die splitsing ontstond binnen de buurt, maar die splitsing ontstond ook binnen onze woongroep. We zijn gestart als een gelijkwaardige groep, we hebben samen gekraakt, samen onze ideeën ontwikkeld over hoe we dat pand gingen bewonen. En langzamerhand was het duidelijk zo van, wij waren alleen maar gezellig daar aan het kreutelen met ons theekransje en zij waren bezig met hun politieke ideologieën. Dat ging zelfs zo ver dat ze hun studieopgave binnen de fabriek gingen werken om de revolutie te ontketenen op de werkvloer. En dus dat was er ontstond een hele scherpe scheiding tussen man en vrouw binnen de buurt. Ik moet niet zo gezicht, ik weet het, nee.